Filippenzen, hoofdstuk 2. Waar staat, gewoon vanaf vers 1... Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie ook op hetgeen der ander is. Want dat gevoelen zij u nu, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij en verblijde mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Tot zover. Een eigenaardig schriftgedeelte hebben wij hier voor ons. Eigenaardig, niet omdat het echt zo vreemd is, maar eigenaardig eigenlijk om de manier waarmee er dikwijls mee wordt omgesprongen. Het eigenaardige is dan dat wij het hart van dit schriftgedeelte gewoonlijk wel kennen of wel vaker gehoord hebben, maar dat wij nauwelijks weten dikwijls in welk verband deze dingen dan gezegd worden. En met het hart van dit schriftgedeelte bedoel ik dan het gedeelte vanaf vers 6 tot en met vers 11. Dat is ongetwijfeld het hart van dit schriftgedeelte, omdat vers 6 tot en met 11 spreekt over de Heer Jezus Christus. Want eigenlijk is het zo dat in deze paar versen de hele geschiedenis van de Heer Jezus Christus vermeld wordt, voor zover je van geschiedenis mag spreken. Of laat ik het anders zeggen, voor zover je van geschiedenis van de Heer Jezus Christus kunt spreken, vind je die geschiedenis hier. Want u weet waarschijnlijk, de Heer is inderdaad de eeuwige, de onveranderlijke, de almachtige, enzovoorts, de eerste en de laatste, hij blijft altijd dezelfde. En toch is er een verhaal aan verbonden en dat verhaal is precies wat u hier vindt. Namelijk dat hij die God was, zichzelf vernederd heeft en mens werd. En dat niet alleen, maar hij vernederde zichzelf nog verder. Dat wil zeggen, hij stierf, hij ging in de dood. En eigenlijk nog verder, want het was zelfs de dood des kruises. Hetgeen beschouwd wordt als een vloek, volgens de Bijbel zelf. En daarna staat er over hem dat vervolgens de ontwikkeling de andere kant op ging, namelijk, daarom heeft hem ook God, vers 9, uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. De gedachte is dan dat hij die uitermate hoog was, is uitermate vernederd, waarna hij uitermate verhoogd werd. En dat is uiteraard een geschiedenis. Een heel belangrijk schriftgedeelte hier, mag ik wel zeggen. Veel geciteerd, wordt altijd naar verwezen. Ik doe het zelf ook dikwijls. Verwijs gewoon zo, Filippenzen 2. En dan wordt iedereen geacht te begrijpen wat daar staat. Toch is dat niet de strekking van dit schriftgedeelte. Misschien zou je kunnen zeggen, het is een hoogtepunt van deze brief. Dat kan zijn. Misschien zelfs het hoogtepunt van dit hoofdstuk. Dat kan allemaal zijn. Maar toch is het niet de strekking van deze brief. Integendeel. Wanneer we spreken over de verhoging van Christus, of beter, wanneer we spreken over de verhoogde positie van hem die eerst vernederd werd, dan komen we terecht in ieder geval in Efeze, meer nog in Colossense en daarnaast ook in de Hebreeënbrief. Maar niettemin, die brieven spreken over de verhoging van Christus. Over degene die gezeten is in de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hoe dan ook, maar hij is daar gezeten. En daar spreken die brieven over. Dat doet deze brief niet in de eerste plaats. Integendeel, de brief houdt zich niet bezig met verhoging, maar de brief houdt zich eigenlijk bezig met vernedering. Er staat daar eigenlijk ook wel een beetje raar, ingeklemd tussen Efeze en Colossense. Hij hoort erbij, ik heb er niet de minste kritiek op. Hij hoort in die groep van brieven thuis, Efeze, Filippense, Colossense. Maar Efeze spreekt over de verhoging van Christus. Colossense spreekt over de verhoging van Christus. Filippense wel, die noemt het, ik heb het u net gelezen. Maar dat is niet waar het in de eerste plaats om gaat. Waar het in Filippense om gaat, is juist niet over verhoging, maar over vernedering. En die vernedering, die nederige, die ootmoedige positie, wordt de gelovigen voorgehouden als voorbeeld. En het belangrijke dan is dat die vernederde, of die ootmoedige of nederige of onderworpen positie van de gelovigen, dat die ontleend wordt aan dezezelfde positie van de Heer Jezus Christus. In zekere zin namelijk is het zo dat de Heer deze positie innam ooit. Deze positie van onderworpenheid, van knecht dus eigenlijk. De gestaltenis van een dienstknecht had hij immers aangenomen. In een andere zin, maar dat is iets moeilijker, is die positie nog steeds de positie van de Heer Jezus Christus. Ik zeg op een andere manier, want dat is het ook uitdrukkelijk. Maar niettemin wordt de onderworpen positie van de gelovigen ontleend aan de onderworpen positie van Christus. Anders gezegd, de gelovige neemt de plaats in van een dienstknecht, omdat Christus dat ook deed, in de eerste plaats. En in de tweede plaats, omdat hij dat ook, in zekere zin althans, nog steeds doet. Deze dingen worden naar voren gebracht in Filippenzen. Want hoewel de Heer verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods, was hij de vernederde in elk geval. En in een zekere zin is hij nog steeds de vernederde. Dat is moeilijk uit te leggen altijd. Er bestaan ook veel misverstanden over. En daarom is het misschien goed om inderdaad op dit schriftgedeelte in te gaan. Want waar dit schriftgedeelte werkelijk over spreekt, is niet zozeer over Christus in de eerste plaats. Maar het spreekt in de eerste plaats over de gelovigen, met name de gelovigen in Filippi. Het is de apostel Paulus die hem als dienstknecht Gods, als opziener eigenlijk moet je zeggen, dat hij het schrijft en hen voorhoudt dat het de bedoeling is dat de gelovige inderdaad nederig blijft. Dat het niet de bedoeling is dat hij zich zou verheffen. Dat zou je makkelijk kunnen doen, maar dat is niet de bedoeling. Integendeel, want de verhoging van de gelovige vindt pas plaats straks in de dag van Christus. Dat is de uitdrukking die gebruikt werd in vers 16. Paulus zelf ook stelt niet alleen de Heer, maar ook zichzelf ten voorbeeld en zegt dan ook dat hij arbeidt om de gelovigen deze dingen bij te brengen. En bovendien zegt hij, indien ik ook tot drankoffer geofferd word, vers 17, over de offer aan de bediening uws geloof, zo verblijd ik mij. En dat betekent dat apostel Paulus zichzelf inderdaad beschouwt als een dienstknecht van de gemeente. Weliswaar niet in dienst van de gemeente, want de gemeente is niet zijn opdrachtgever, maar in dienst van de Heer, maar hij is een dienaar, een dienstknecht van de gemeente. Dat zegt hij trouwens ook in Colossense 1 vers 24, dat hij in zijn lijden vervult de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben. Dus inderdaad, Paulus beschouwt zich als een dienaar van de gemeente, maar niet in dienst van de gemeente, want de gemeente betaalt hem niet, in de eerste plaats. En in de tweede plaats, de gemeente geeft hem geen opdrachten. Dat probeert die gemeente wel, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Integendeel, want de opdrachten worden slechts aanvaard van God zelf, uiteraard. Dat staat er ook in de volgende versen. Goed, daar ga ik dan verder niet op in. Het blijkt dan dat in ieder geval de apostel Paulus zichzelf beschouwt als nederig, als een dienaar van de gemeente. Hij had het ook anders kunnen vertellen. Hij had zichzelf natuurlijk ook op de borst kunnen slaan en kunnen zeggen, ik ben degene die de Heer heeft uitverkoren. Ik ben degene die jullie moet vertellen hoe het zit. Ik moet je de waarheid voorhouden enzovoort. Ik moet toezien op jullie omstandigheden. Dus je kunt maar het beste gewoon naar me luisteren en het beste maar doen wat ik zeg enzovoorts. Dat zou makkelijk geweest zijn voor hem, maar dat is niet wat hij deed. Integendeel, wat hij doet is de gelovigen wijzen op hun eigen individuele verantwoordelijkheid als gelovigen. Zoals Paulus die nou eenmaal zelf ook had. En hij zegt, ik ben in dienst van mijn Heer en ik dien daarin de gemeente. Want de Heer wil dat het zo gebeurt. De Heer is mijn meester en die wil dat ik de gemeente dien. En daarmee stelt hij zichzelf als voorbeeld. Daarmee onderwerpt hij niet de gemeente aan zich, maar daarmee zegt hij tegen de gemeente dat elk lid van de gemeente, elke gelovige individueel, eigenlijk diezelfde plaats zou moeten innemen. Namelijk zich zou moeten realiseren dat hij een dienstknecht van God geworden is en daarom tot verantwoordelijkheid heeft het dienen van de gemeente. En wel op de wijze die de Heer zelf natuurlijk voorstaat. De Heer zelf maakt wel uit hoe de gemeente gediend moet worden. Dat maken wij ook niet uit. Wel, dat is de gedachte. En vandaar dan ook dat de apostel begint met te schrijven hier in dit tweede hoofdstuk. Hij zegt in vers 2: zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Want de bedoeling is inderdaad dat de gelovigen dezelfde gezindheid hebben. Van één gevoelen zijn, heet het hier dan. Het woord eensgezind is ook letterlijk, het zijn één van gevoelen, dezelfde dingen bedenkend of gevoelend. Het woord staat dus feitelijk twee keer in dit vers en daar gaat het natuurlijk ook om. De bedoeling is namelijk dat gelovigen één van zin zijn, één van gevoelen zijn, dezelfde geaardheid hebben, dezelfde gezindheid hebben. Wij hebben daar een heleboel woorden voor, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat er niet om dat ze allemaal hetzelfde doen, ook niet dat ze allemaal hetzelfde zijn aan de buitenkant. Maar het gaat erom dat ze van binnen gelijk georiënteerd zijn. Dat is een bekende waarheid die we natuurlijk al terugvinden al in zo vroeg als de Romeinenbrief. In de Romeinenbrief zelf staat al dat het de bedoeling is dat de gelovigen één zijn. En dat ze elkander aanvaarden zoals ze zelf door de Heer zijn aanvaard. De bedoeling is dan ook in Romeinen 15 dat zij met één mond de Heer loven. Kortom, dat uit hun hart dezelfde woorden voorkomen en dat dus met één mond, hetzelfde getuigenis, dezelfde ene Heer geprezen wordt. En later staat in de Efezebrief dat het de bedoeling is dat we ons benaastigen te bewaren de eenheid des geestes. De geestelijke eenheid. Dat is niet een eenheid aan de buitenkant. Heeft niks dus met organisatie te maken, maar dat hebt u vanavond al een keer gehoord. Heeft niks met de buitenkant te maken. Dat heeft te maken met de binnenkant. Het is een geestelijke eenheid. En die geestelijke eenheid is vanwege de band des vredes, staat er. Of gewoon vanwege dat wij leven onder het verbond des vredes, het nieuwe verbond namelijk. Een nieuw verbond wat tot stand gekomen is op basis van de vrede die wij hebben ontvangen in Christus. En datzelfde vindt u ook allemaal terug in Efeze. Hoe dat ook zij, de bedoeling is dat gelovigen eensgezind zijn, hetzelfde denken, dezelfde oriëntatie hebben om zo te zeggen, omdat ze één zijn in Christus, omdat ze leden zijn van hetzelfde lichaam en alle leden van hetzelfde lichaam worden geacht georiënteerd te zijn op hetzelfde hoofd. Daar loopt de verbinding. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. We zijn eensgezind, omdat we inderdaad datzelfde woord hebben geloofd of aanvaard, oftewel omdat we tot aanvaarding van hetzelfde hoofd zijn gekomen, zo kun je het ook zeggen. Namelijk, we zijn gekomen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Als dat dan zo is, dan is het de bedoeling inderdaad dat we eensgezind mogen zijn. Paulus zegt, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Dat betekent dat eigenlijk in de praktijk de hoogste doel wat Paulus zich gesteld heeft, is dat de gelovigen eensgezind zullen zijn. Als dat zo is, namelijk is hij blij. Daar gaat het hem dus om. Dat is kennelijk het doel waarnaar hij streeft. Je moet goed begrijpen natuurlijk dat deze dingen geschreven worden tot mensen die al gelovigen zijn. Zij zijn al wedergeboren. Daar hoeft de apostel dus niet naar te streven. Zij worden geacht het woord allang te kennen. Ze worden al geacht hun leven in de hand van de Heer gesteld te hebben. De bedoeling is dat ze daaruit, vanuit die positie, ook daadwerkelijk leven in afhankelijkheid van de Heer. En dan zijn ze dus eensgezind. Want allen die afhankelijk zijn van de Heer zijn eensgezind. Dat is die eensgezindheid juist. Dat is die ene zin. Dan zijn ze dus één. En dan vloeit daaruit voort wat de apostel zegt in vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Hebben jullie de kamerdebatten gezien vandaag of gehoord? Nee toch, ik ook niet. Nou, ik heb twee man horen praten. En toen dacht ik van ja, wat doen die mensen daar eigenlijk? Er luistert bovendien toch niemand. Ik denk altijd, dan zitten wij thuis te luisteren. Half Nederland zit aan de televisie. Dan zie je ernaar in de kamer. De ene zit de post door te nemen. Ik zal niet zeggen wie het was, want het was Lubbers. En zat de post door te nemen. En de ander die zat met zijn buurman te praten. Luistert gewoon niemand, hè? Hoeft ook niet. Ze weten toch wat er gezegd gaat worden. Ze zouden zelf in dezelfde positie precies hetzelfde gezegd hebben. Dus zo gaat dat, hè? Ja. Dat is een raar gedoe. Maar in ieder geval is het zo dat ik denk dat daar heel wat gebeurt, ook vandaag, door twisting. Gewoon om eens lekker te knokken, om eens lekker te vechten. Mensen vinden dat leuk, die zijn er. Die doen het door twisting of ijdele eer. Meestal horen die dingen trouwens bij elkaar. Ik denk ook dat het hier bij elkaar hoort, het een en hetzelfde, twisting en ijdele eer. Krachten meten, kijken wie er kan winnen. Gaat verder nergens om, hè. Over de hoofden van het volk desnoods, of over de hoofden van de gemeente of gemeenschap, of wat woord je maar hebben wil. Maar niettemin, het is een persoonlijke krachtmeting dikwijls. Zo gaat het toch. Zo gaat het namelijk overal. Dat is bij de natuurlijke mens het algemeen zo. Ik moet u waarschuwen, anders gaan we prediker bespreken. Dan bent u voorlopig nog niet thuis. Het gaat helemaal daarover. Over wat de mens zoal doet en najaagt en wat het resultaat ervan is. Waarom hij het doet en wat hij ermee bereikt. En blijkt dan, dat staat er ook allemaal uitdrukkelijk, dat hij zijn doel nooit bereikt, integendeel. En dat het dus is zoeken van ijdele eer en alleen maar twisting enzovoort. Najagen van winst, zegt de nieuwe vertaling, heb ik eens gehoord. In de Statenvertaling staat, is allemaal kwelling des geestes. Helemaal geestelijke kwelling, het leidt tot niks. Een mens laat zich zo manipuleren. Mensen handelen zo, van nature, blijkbaar. En de schrift weet het ook, de Heer weet het ook. En daarom zegt de apostel, doet geen ding door twisting of ijdele eer. Let wel, dit is een betrekkelijk normale handelswijze van een gewoon mens. Dingen doen door twisting of door ijdele eer. Ik hoorde vandaag iemand vertellen dat hij ruzie had met een boer, want die man die liet daar zijn hond uit ergens. En het was op een soort pad, dat ging dan bij de boer over het land. Wat land was van de boer, maar iedereen moest er overheen. Het was toch een soort pad. Er was een recht van overpad, zat erop enzovoort. Maar die boer die zei, ja maar het is wel van mij, dat stuk land. En hij zegt, ik wil niet dat jij je hond daaruit laat. Waarom niet? Wat land is van mij, ik wil het niet hebben. Of zoiets, hè? Ik spreek betalen, dat merkt u. Maar in ieder geval, het land is van mij en ik wil het niet hebben. Maar waarom dan niet? Ja, het land is van mij en ik wil het niet hebben. Zeg nou eens een goede reden waarom u dat nou niet wil. Er moet toch een argument voor bestaan. Een beter argument. Het land is van mij en ik wil het niet hebben. Wat is dat? Zoeken van ijdele eer? Niks anders dan dat. Als niemand schade gedaan wordt, niemand er enige last van heeft, enzovoort. Het is alleen maar kracht mee. Het land is van mij en ik wil het niet hebben. Ik heb niet veel, maar dat land is van mij en ik wil niet dat die hond daar, enzovoort. Zo zit het gewoon. Alleen maar krachtmeting, zoeken van ijdele eer en dat op dit niveau. Maar het gebeurt. Het is maar een onschuldig voorbeeld, daarom haal ik het maar even aan. Maar goed, de apostel zegt, doet geen ding door twisting of ijdele eer. Ik moet u zeggen, dat mag je niet verder vertellen natuurlijk, want we zijn hier nou onder elkaar. Maar de meeste kerkscheuringen en scheuringen in gemeenschappen, christelijke gemeenschappen, ontstaan niet over bijbelse vraagstukken. Dat denkt u misschien, maar dat is niet zo. Als het gebeurt, dan gebeurt het in de veruit de meeste gevallen door het zoeken van twisting, het zoeken van ijdele eer. Het is de persoonlijke krachtmeting tussen mensen individueel. Ik zeg niet gelovig, ik zeg gewoon mensen individueel. Die tegen elkaar botsen, die de macht willen hebben of moeten hebben, één van twee minstens dan. Hè, want ik ga maar uit dat het minstens twee zijn als je ruzie hebt. En dat één van die twee minstens zegt, en ik geef niet toe, al is het toe, hè. Wat jammer dat we niet uit de schrift kunnen bewijzen dat Appianus wat ongelijk heeft, zei zijn broeder. Nou, dat is argument genoeg. Dan weet je waar het om gaat. Niet om bijbelse waarheid, maar inderdaad alleen om een persoonlijke krachtmeting. Nou, zo gebeurt dat. En de apostel wist dat uiteraard als geen ander, want die had er ongetwijfeld dikwijls mee te maken. Zoals, u leest dat trouwens ook in de derde Johannesbrief. Het enige wat je erin lezen kunt is precies dit. Hoe broeders, he, gelovigen erop uit zijn om de macht in een gemeenschap, in een geloofsgemeenschap, aan zich te trekken. Bepaalde dingen te verbieden enzovoorts, opdat ze zelf de macht zouden hebben enzovoorts. Daar gaat het om. En daarom zegt de apostel, doe geen ding door twisting of ijdele eer. En dan gaat het niet eens om de dingen die iemand privé thuis doet of laat, maar het gaat in de eerste plaats uiteraard om die dingen die gedaan worden in de gemeenschap als zodanig. De brief is per slotverrekening geschreven aan verzamelde gelovigen in Filippi. Het gaat erom hoe die gelovigen met elkaar omgaan. Hoe gedragen ze zich ten opzichte van elkaar? Hoe denken ze over elkaar? En hoe handelen ze? Is het uit twisting of ijdele eer? Of is het zo dat door ootmoedigheid de een de ander uitnemender acht dan zichzelf? Nog steeds vers 3, hè? Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid. Dat wil zeggen dat het gemoed, het denken en het voelen, dat dat zacht is. Wij vertalen ootmoedigheid dan ook met nederigheid, dikwijls. Het is niet helemaal hetzelfde. Ootmoedigheid wil zeggen dat men zacht is, dat men zich aanpast. Kijk eens, in de Bijbel is het zo dat een gelovige per definitie ootmoedig dan wel zachtmoedig is, omdat dat overeenkomt met de gedachte dat onder het nieuwe verbond het woord Gods geschreven wordt in de harten, in de vlezenharten, in de harten der mensen. En onder het oude verbond, wel, onder het oude verbond is de mens per definitie hoogmoedig, want die zegt, al wat God gesproken heeft, zullen wij doen. God heeft zijn wet gegeven, daar moeten wij ons aan houden en daar zullen wij ons aan houden. Zo we dat niet kunnen, zullen we in ieder geval ons uiterste best doen om dat te doen. Nee, ik heb het niet over politiek. Ik heb het over godsdienstige mensen. God heeft de wet gegeven, dat zullen wij doen. Dat is hoogmoed. Dat zegt de schrift erover. En dat wordt geïllustreerd in de stenen tafelen, die een uitbeelding zijn, wel, ze beelden er nogal wat meer uit, maar onder andere dan zijn ze een uitbeelding van het hart van de mens die onder de wet leeft. Stenen tafelen waarin normaal gesproken helemaal niks gegrift kan worden. En de bedoeling is, dat staat er ook uitdrukkelijk, dat onder het nieuwe verbond Gods woord geschreven zal worden, niet in die stenen harten, die ongevoelig zijn, die te hard zijn, die zijn niet zachtmoedig, die zijn hardmoedig, om zo te zeggen. Onder het nieuwe verbond leven alleen gelovigen, zoals u weet waarschijnlijk. En gelovigen zijn diegenen die een zacht gemoed hebben, die zich aanpassen aan wat tot hen komt. Dat wil zeggen, ze passen zich in de eerste plaats aan het woord van God. En als God zijn woord geeft, dan blijkt het gemoed of het hart zo zacht te zijn dat er inderdaad plaats is en dat het woord daar ingegraveerd kan worden. Ik zal mijn woord, of mijn wet, of mijn geboden, of hoe het maar heten mag, geven of schrijven in hun harten, in hun binnenste. Als ze tenminste niet zo hard zijn, dat is de gedachte. Waarmee ik maar heb willen illustreren dat een gelovige in de Bijbel per definitie zachtmoedig is. Een zacht gemoed veronderstelt dat er in het denken van de zachtmoedige, dus in zijn gemoed, ruimte is voor het woord van een ander. En met name dan in de eerste plaats voor het woord van God. Maar als dat er is, zal er waarschijnlijk ook ruimte zijn voor de medegelovigen. De apostel schrijft dat aan de Korintiërs in de 2e Korintherbrief. Daar zegt hij namelijk dat hij een heel ruim hart heeft. Mijn hart is uitgebreid. Er was een boel plaats. Alle Korintiërs konden erin, zei hij. Dus zo ruim van hart. Ik citeerde het straks uit de Romeinen 15. Maar Romeinen 14 en 15 zeggen ook inderdaad dat de gelovigen ruimte zouden hebben. Niet alleen voor de Heer, maar ook ruimte zouden hebben voor hun medebroeders en zusters. Die heel anders zijn dan zij, maar de bedoeling is wel dat er ruimte gemaakt wordt. En die ruimte wordt hier ook besproken. Door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is niet hoogmoed, maar integendeel nederigheid. Want de bedoeling is niet dat gelovigen over elkaar heersen, maar de bedoeling is dat de gelovigen zich gemeenschappelijk op hetzelfde niveau onderwerpen aan de Heer. En als dat gebeurt, betekent het dat de Heer bijvoorbeeld met mij een bepaalde weg gaat, en de Heer gaat met u een bepaalde weg, en met u ook, en met u ook. En dat is verschillend. En u dient te erkennen dat de Heer een weg gaat met een ander, en die ander dient te erkennen dat de Heer een weg gaat met u. Die weg hoeft niet gelijk te zijn. Want dan spreken we over de uiterlijke dingen. Over hoe naar buiten uit een gelovige leeft. Maar dat is voor alle gelovigen verschillend. Wat voor alle gelovigen gelijk dient te zijn, is hun gezindheid, hun gevoelen. Dat wat in hun hart is, het woord Gods naam. Maar hoe dat naar buiten toe eruit ziet en uitgewerkt wordt, Wel, daar ziet het bij de verschillende gelovigen verschillend uit. U weet waarschijnlijk, Petrus en Paulus geloofden heus hetzelfde, geloofden in diezelfde Heer, dienden ook diezelfde Heer, dienden zelfs dezelfde gemeente. Maar er was verder een heleboel verschil aan te geven, waar ik nou maar niet op inga. Maar het was er wel. Zoveel verschil, dat ze niet goed met elkaar overweg konden. En toch allebei apostelen. Daar gaat het om, dat verschil is er nou eenmaal. En Paulus moest respect hebben voor de bediening van Petrus, dat had hij ook. Behalve als Petrus natuurlijk iets deed wat helemaal niet klopte. Maar dat bedoel ik nou niet. Het gaat om dat Paulus respect moest hebben voor de weg die de Heer met Petrus ging. En andersom moest Petrus de positie van Paulus respecteren. En ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Galaten 2. En ze gingen ieder een andere kant op. Dat staat er. Dat kan dus. En zo zou het ook moeten zijn. Daarbij acht Paulus Petrus uitnemender dan zichzelf. En Petrus acht Paulus uitnemender dan zichzelf. Enige verschil tussen die beiden wat eventueel tot uitdrukking komt, is dat Paulus op een gegeven moment vaststelt dat Petrus inderdaad dingen deed die niet in overeenstemming waren met wat hij zelf de mensen leerde. Dat is nu niet aan de orde. Waar het me nu om gaat is dat Paulus beschouwd wordt als een apostel der heidenen en Petrus als een apostel der besnijdenis. Die hadden dus een verschillende roeping, verschillende taak, vanwege dat ze ook totaal twee verschillende mensen zijn. De een was een geleerde, de ander was een visser, van huis uit. En dat verloochent zich toch niet, zulke dingen. En dus kregen ze van de Heer ook een verschillende taak, zo is dat gewoon. En dat dienden ze van elkaar te respecteren. Op die manier achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Maar dat betekent in de praktijk dat wij inderdaad niet heersen over andere gelovigen. Dat is zelfs wat de apostel Petrus schrijft. Wat hij schrijft aan zijn mede-oudsten of mede-opzieners of mede-herders of hoe hij ze maar noemt. Hij zegt namelijk dat het de bedoeling is dat een voorganger, of hoe dat maar heten mag, een voorbeeld is, want dat is een voorganger, een voorbeeld is voor de kudde, dus 1 Petrus 5 vers 3. En dat hij dus opzicht zou hebben over de kudde, dus 1 Petrus 5 vers 2, waar staat: wij de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht, niet uit bedwang maar gewilliglijk, nog om vuil gewin maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Want de gedachte dat de ene gelovige heerst over de andere is volstrekt onbijbels. Ja, wij kennen het woord kerkvorst of kerkvorsten, maar dat is de grootste onzin die er is, hè. Zoiets bestaat helemaal niet. We kennen maar één heer der kerk en dat is de Heer zelf. En gelovigen zijn wat dat betreft allemaal gelijk. Maar ze worden wel verondersteld op elkaar te zien, dat wil zeggen elkaar in het oog te hebben vanwege de gemeenschap die gelovigen eenmaal met elkaar hebben. En verder dienen ze eventueel voorbeeld te geven. Dat is heel wat anders dan dat je een ander vertelt wat hij doen moet. Je kunt een ander vertellen wat hij doen moet. Je kunt het ook gewoon zelf gaan doen in het bijzijn van die ander. Kijken wat er dan gebeurt. Want zo werkt dat. Het is niet een kwestie van opdrachten verstrekken. Het is een kwestie van voorbeeld geven in de hoop dat het voorbeeld navolging vindt. Maar als het voorbeeld geen navolging vindt, dan niet. Nee, dan moet straks hier de vervloekende zaal geschropt worden. En dan kan ik wel zeggen, zijn er een paar die ik even kan aanwijzen die het kunnen doen. Ik kan ook zeggen van, u doet het en u volgende keer weer een ander. Hè? Nou, ik doe dat niet, want dan kan ik helemaal, broeder Spaans doet dat, die wijst gewoon aan dan. Hè. Misschien, dat zou kunnen, maar dat is een andere mogelijkheid. Ik kan natuurlijk in plaats van u aan te wijzen ook gewoon het zelf gaan doen. In de hoop misschien, maar dat mag ik eigenlijk niet bij denken, in de hoop misschien, van dat er een paar zullen zijn die me komen helpen. Ik veronderstel dat dat gebeurt. Maar als het niet gebeurt, dan niet. Dat is de functie van een voorganger. Dat betekent het woord toch? Dat is toch iemand die vooraan gaat, die dus het voorbeeld geeft en die dus voorbeeld is. Dat is de betekenis van die functie. Dan ben je niet een kerkvorst, maar een kerkdienaar. Dat geldt voor de herder, de oudste, de voorganger, de opziener of hoe ze maar heten mogen. Dat zijn verschillende woorden voor precies hetzelfde trouwens. Maar we kennen ook de overste herder, de grote opziener der schapen, en dat is de Heer Jezus zelf. Dat is inderdaad onze enige echte hoogste voorganger, degene die werkelijk ons voor is gegaan en die ons een voorbeeld heeft nagelaten. En daarover spreekt vervolgens Filippenzen 2. Dat de Heer Jezus Christus namelijk het voorbeeld gegeven heeft. Een voorbeeld van dienaar te zijn. Een voorbeeld van nederig te zijn. Hij was degene die zich in dienst stelde van anderen. Hij commandeerde niet, Heb je ooit gelezen dat de heer commando's uitreikte? Gij zult mijn getuige zijn, zei hij. Maar zoals ik het lees, is het geen commando. Maar gewoon de vaststelling van een feit. Zelfs dat is geen commando. Ook van de opzieners, ook van de apostelen hebben we net gelezen dat ze dat gewilliglijk zouden doen. Niet uit dwang, niet omdat het mot, maar gewoon omdat, ja, wat doe je nou gelovigen anders dan dat? Met een volvaardig gemoed dus. Komt uit het binnenste voort. Komt uit de gezindheid voort. En die gezindheid, dat gevoel is het gevoel wat in Christus Jezus was. Dat staat hier namelijk in vers 5. Vers 4 zegt nog, een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der andere is. Dat is eigenlijk een verwijzing naar het begrip opziener, zonder het woord zelf te noemen. Maar de functie van de opziener wordt hier wel verklaard. Vandaar dan ook dat ik zo makkelijk naar 1 Petrus 5 ging, want daar wordt over opzieners gesproken. Herders zijn daar opzieners, want die zien namelijk op de kudde, omdat zij namelijk moeten voorzien voor de kudde. Hè? Ze moeten daarop toezien. Zorg dragen, dat is de gedachte. En ieder ziet niet op het zijne, maar ieder ziet ook op hetgeen der ander is. Dat betekent dus niet dat men niet op dat van onszelf zouden moeten letten. Maar er staat, en ieder ziet niet alleen op het zijne, want dat is kennelijk de betekenis. Maar ieder ziet ook, want daar gaat het om, ook op hetgeen der ander is. Je mag van het vers dus niet de helft citeren en zeggen, ieder ziet niet op het zijne. Want dat moet een ieder nou juist wel. De eerste verantwoordelijkheid van de gelovige is niet zijn medegelovige, maar is hij zelf. Hij is voor zichzelf verantwoordelijk. Dat staat er ook in Romeinen 14 bijvoorbeeld. Hè. Zo dan, en ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. Niet voor een ander, voor zichzelf. Onze eerste verantwoordelijkheid is ons eigen leven. Onze eigen gezindheid en vervolgens onze eigen praktische levenswandel. Maar meteen staat erbij, en die zien niet op het zijne, maar ook op hetgeen der andere is. Want wij leven niet voor onszelf, wij leven voor de Heer en daarmee voor de gemeente. Daarin nemen we plaats in, als leden van het lichaam van Christus. En dan staat er, want dat gevoelen, maar dat is het woord wat al twee keer gebruikt werd in vers 2, die gezindheid, die gemoedsgesteldheid dus. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En er wordt dus gewezen op het verleden van Christus Jezus. Als de uitdrukking Christus Jezus gebruikt wordt, zeker met het woord Christus voorop, dan is dat de verwijzing naar degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. De opgewekte, de verheerlijkte, de verhoogde. En dan staat er, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Ja, voordat hij verhoogd werd. Want dat is waar het hier over spreekt. Waar staat, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. Zoals het hier dan staat in de Statenvertaling. Laat ik eerst op dat woord ingaan dan. Dat is een misvertaling. Er moet niet staan vernietigd, maar er moet staan geledigd. Of ontledigd, leeggemaakt. De nieuwe vertaling heeft dat, dacht ik, goed. Voor zover ik mij herinner, maar daar kijk ik nooit in, dat weet u. Hè? Hij heeft zichzelf geledigd. De gedachte is daarbij gewoon dat hij gevuld was met het wezen Gods. En dat hij zich daarvan geledigd heeft. Zodat hij als uiterlijke vorm, als veruiterlijking van de Godheid op aarde verscheen, inderdaad als mens. En van de opgewekte Christus wordt dan ook weer gezegd in Colossense, dat in hem, inmiddels en weer, al de volheid der Godheid woont. Dat wil zeggen, dat wat hij eerst uit zich gelegd had, wij zeggen ook wel afgelegd, dat zo kun je het ook zeggen, maar ik zeg met opzet, dat wat hij eerst uit zich gelegd had, daarmee werd hij vervolgens na zijn opstanding ook weer gevuld, want in hem woont de volheid, dat is de inhoud dus, hè, de volheid, in hem woont de volheid der Godheid. Maar toen hij mens werd, legde hij dat af. Er staat dan ook prompt over hem dat hij ons in alle dingen gelijk geworden is. En wij leven hier niet als God. En de Heer Jezus leefde hier ook niet als God. Hij leefde hier als mens. Het zou moeilijk zijn om onze voorbeeld na te laten, zoals de Hebreeënbrief zegt, als hij hier op aarde leefde als de Godheid. Dat was niet zo. Hij leefde hier als mens. Het was de Satan die hem probeerde te verleiden om een beroep te doen op zijn godheid. Om van zijn godheid gebruik te maken, maar de Heer deed het niet. Omdat het in strijd geweest zou zijn in ieder geval met Gods wil. Maar hoe dat ook zij, we vinden hier dan dat er staat over het gevoelen van Christus, dat hij in de gestaltenis Gods was, ooit, zegt vers 6. En let wel, het gaat hier niet in de eerste plaats om wat hij deed, maar het gaat om het gevoelen wat in hem was. Zijn gezindheid. En die gezindheid komt tot uitdrukking in wat hij deed. En wat deed hij? Hij legde die godheid af, hij vernederde zich. Of heel eenvoudig, hij kwam uit de hemel, dat is een hoge positie, naar de aarde, dat is een heel lage positie. En daarna werd hij nog verder vernederd, namelijk tot onder de aarde, namelijk tot in de dood. Dat is toch een heel eenvoudige voorstelling van zaken dan. Zo eenvoudig wordt het hier ook ons voorgesteld. Het openbaart ons iets over de gezindheid van Christus. Natuurlijk leren wij daaruit wie de Heer Jezus werkelijk was. Maar we leren daarmee niet in de eerste plaats wat hij deed, maar we leren in de eerste plaats hoe hij was, wie hij van binnen was, welke gezindheid had, hoe hij dacht. En het waren geen hoogmoedige gedachten, zo van ik ben God. Maar in tegendeel, het waren nederige gedachten. Hij was het die zei, zie ik kom o God om uw wil te doen. En toen ik bezig was die wil te volbrengen als mens hier op aarde, zei hij dat hij zelf ook wel een wil had, want indien het mogelijk was, had hij liever dat de drinkbeker aan hem voorbij ging. Maar hij zei meteen, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo gebeurde dus ook. Dat wil zeggen, de Heer Jezus kwam hier op aarde inderdaad als dienstknecht, als de knecht des Heren, maar in ieder geval om dienstwerk te vervullen. God deed een werk en hij had daarvoor personeel. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat was het werk wat God wilde doen. Hij had daarvoor iemand aangesteld die zich onderworpen had aan zijn wil en die zonder voorwaarden die wil Gods wenste te volvoeren. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daarnaast zou je natuurlijk gewoon het Johannesevangelie moeten lezen, omdat daarin de Heer steeds opnieuw uiteenzet en ook demonstreert dat de Zoon van zichzelf niks doet, maar hij doet alleen dingen die hij van de Vader ontvangen heeft of voorzien heeft. Hij zegt van zichzelf ook niks, maar hij spreekt alleen de woorden die hij van zijn Vader gehoord of ontvangen heeft, enzovoorts. En als hij aangevallen wordt op wat voor wijze dan ook, dan pareert hij altijd met, er staat geschreven met het woord Gods. Niet zijn woorden, niet zijn wil, maar de wil van God die in hem uitgevoerd werd. Hij was maar een dienstknecht. In vernederde positie. Met als resultaat dat hij dan ook inderdaad gegrepen en gedood werd. En toen hij uitgedaagd werd om zich als God te manifesteren, deed hij het niet. En toen hij uitgedaagd werd om van zijn koninklijke waardigheid, de koninklijke macht gebruik te maken, deed hij het niet. Integendeel, hij deed het niet en dus stierf hij. Maar zo ging dat. Wel, wat zegt ons dat over het wezen van de Heer Jezus Christus? Wel, het zegt ons wie hij was, dat hij God was en mens geworden was. Maar daar gaat het nou niet over. Het gaat om dat hij die nederige positie innam. En inderdaad zich onderwierp aan de wil Gods en aan het woord Gods. En dus daadwerkelijk vernederd werd. En dat staat hier ook. Bovendien, hem werd van alles afgenomen. Ik probeer nu vers 6 te verklaren. Hem werd van alles afgenomen. Dingen die hij had. En dan staat er dat hij dat toch geen roof geacht heeft. Ik zeg het wat langzaam, want het vers wordt gewoonlijk slecht begrepen. Daar heb ik ook last van gehad. Dat ik het slecht begreep. Maar dan zeg ik het even wat langzaam. De gedachte is niet, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn, punt. Dat kun je namelijk helemaal niet verklaren. Het is geen verklaring voor te bedenken. De gedachte is, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf geledigd. Want toen hij geledigd werd en dus het een en ander aflegde of opgaf, kon hij dat hebben beschouwd als roof. Zo, want ze nemen mij van alles af. Want ik ben toch die en die en die. En ik heb toch recht op dit en op dat en op zus en op zo. Je zou dus inderdaad ook anders kunnen zeggen. Die, hoewel hij de gestaltenis Gods was, toch zichzelf heeft geledigd, zonder dat als roof te beschouwen. Dat wil zeggen, die roof zou dan niet zijn dat hij gestalt in Gods was. De roof zou geweest zijn dat hij de gestalt in Gods aflegde. Maar hij beschouwde dat niet als zodanig. Hij zou het als roof beschouwd hebben als hij niet nederig, maar hoogmoedig was geweest. Je had kunnen zeggen, ja, maar ik ben God, ik ben de schepper. Ik kan dat zomaar niet doen. Dat is diefstal, je kunt me dat niet afnemen. Maar hij liet het zich wel afnemen, sterker nog. Hij legde het zelf af, uit vrije wil. De gedachte is die van... Die we geïllustreerd vinden in de persoon van Mozes. Dat is ook heel onbekend, dus daarom zeg ik het maar eens. Mozes die het onrecht zag. En die wist dat er wat gebeuren moest om Israël het volk te verlossen uit Egypte. Die dezelfde koninklijke waardigheid had. Want hij moest dan toch beschouwd worden als een prins uit het huis van de farao. En die keken ze om zich heen. Naar de ene kant. En naar de andere kant staten. En hij zag niemand die iets deed tegen dat onrecht wat daar gebeurde. En wat deed hij toen? Toen sloeg hij zelf die tegenstander dood, die Egyptenaar. Zo was het, zo was het. Er was niemand anders. Dat is ook wat er later van verklaard wordt, hoor, in de Bijbel. Dus zoek het maar eens uit. Maar dat is de gedachte. Er was niemand anders. En dus trad Mozes op als de verlosser. En zo was het met de Heer Jezus. Ook in de koninklijke waardigheid, die de gestaltenis Gods was. Er was niemand anders om Gods wil te doen. En wat zei hij? Nou, dan leg ik mijn koninklijke waardigheid maar af. Net als Mozes dat dus deed. Hij moest meteen op de vlucht. Hij legde zijn goddelijke majesteit legde hij af. Hij ledigde zichzelf en nam dus de gestaltenis van een dienstknecht aan. En och, wat heeft Mozes een diepe weg gegaan als dienstknecht. Ik weet wel, hij wordt bij gelegenheid zelfs de koning van Israël genoemd. Maar als u denkt dat hij daar veel plezier van gehad heeft, dan hebt u het mis. Hij heeft er vervolgens 80 jaar ellende van gehad. Eerst 40 jaar in de woestijn met schapen en toen 40 jaar met die andere kudde. Israël dus. Ja, zo is het gegaan. En toen zou hij ze naar het beloofde land brengen en daar kwam hij dus niet. Want hij stierf voordat hij het land binnenkwam. En dat is nog het eind van het verhaal niet. Want in de toekomst moet hij nog 3,5 jaar optreden. Jazeker, wel in Jeruzalem, dit Jeruzalem. En dan wordt hij weer gedood. Nou, dat is een voorbeeld van de weg die de Heer Jezus ging. Er was niemand anders om verlossing tot stand te brengen. En zoals Mozes tot verlosser werd aangesteld, zo wordt de Heer Jezus tot verlosser aangesteld. Maar hij moest daarvoor inderdaad van de hoge troon komen en moest de gestaltenis Gods afleggen. Hij heeft zichzelf dus geledigd zonder dat roof te achten, zonder dat te beschouwen als diefstal. Zonder te beschouwen als, nou, ben ik wat kwijt, ze hebben wat van me afgenomen. Zonder wraakzucht of zo. Zonder twisting, zonder het zoeken van ijdele eer. Maar alleen om de wil Gods te volbrengen. Dat is de gedachte. En die gezindheid behoort in de gelovigen te zijn. Als er iemand hoog is en nederig met, was er de Heer Jezus. Die inderdaad zichzelf heeft geledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, van Heer. Werd hij tot slaaf, want dat woord is het eigenlijk, slaaf. En hij is de mensen gelijk geworden. Nou, we wijten tegenwoordig een hoge dunk van de mens, maar u weet waarschijnlijk dat God helemaal geen hoge dunk van de mens heeft. Maar hier is God die mens wordt. En dus inderdaad zichzelf vernedert, een ondergeschikte positie inneemt. En dan zijn we er nog niet, want dan staat er in vers 8. En in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd. Dat wil zeggen, hij was al vernederd toen hij mens werd. Dat was al een vernederde positie. Dat was namelijk gemaakt beneden de engelen, lager dan de engelen. Psalm 8 en Hebreeën 2 in een goede Bijbelvertaling althans. Hij was voor korte tijd, want een weinig betekent een korte tijd. Hij werd een korte tijd geplaatst beneden de engelen. Minder gemaakt dan de engelen. In plaats van meer dan de engelen. Hij werd namelijk mens. Maar zelfs werd hij nog verder vernederd. Dat staat dan in vers 8. In gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Zijn gehoorzaamheid leidde dus tot de dood. Waarbij ik volledigheidshalve moet toelichten dat gehoorzaamheid echt betekent wat het woord schijnt te betekenen. Namelijk, horen, gehoorzaamheid, het woord betekent letterlijk dat men geneigd is te luisteren. Wat ik nou net uit de kamer, de tweede was dat, hè, uit de kamer aanhaalde. Daar laat men iemand van uitpraten, maar dat wil nog niet zeggen dat er ook geluisterd wordt. Want in die tussentijd zitten die andere jongens zitten hun eigen preek voor te bereiden. Dat weet u toch, hè? Ja, die luisteren niet. Dat is ook geen gehoorzaamheid. Iemand uit laten praten is ook nog geen gehoorzaamheid. Nee, gehoorzaamheid wil zeggen dat men het woord hoort en ter harte neemt. Niet als gewoon geluidstrillingen voorbij laat gaan van wat klonk het leuk. Nee, het gaat erom dat men het woord ook inderdaad gelooft. Vandaar dat gehoorzamen en gehoorzaamheid in de Bijbel hetzelfde is als geloven. En geloof is volstrekt hetzelfde, zijn volkomen synoniem. Dus hij is gelovig geworden, oftewel hij heeft zich onderworpen, want geloof veronderstelt onderwerping. Ik heb het u al gezegd, geloof veronderstelt onderwerping aan degene die spreekt. En gehoorzaamheid veronderstelt onderwerping aan degene die spreekt. En wie spreekt? Wel, God uiteraard. In het begin is het woord. En het woord is God. Het schepsel past het om inderdaad gehoorzaam te zijn. En hier hadden we God zelf die mens werd en in menselijke gedaante leefde, in een vernederde positie, en als mens ook inderdaad deed wat van een mens in het algemeen verwacht mag worden, namelijk hij geloofde het woord, hij geloofde in wat God gesproken had. Dat wil zeggen dat hij daar ten volle ook zijn vertrouwen op stelde. Die woorden werden dus zijn woorden en hij leefde daaruit. Hebreeën 12 zegt dat hij deze weg van gehoorzaamheid gegaan is vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Want dat is wat je langzamerhand toch zou moeten vragen. Waarom doet een mens dat? Waarom zou u of ik, of waarom zou Jezus van Nazareth zo'n weg van vernedering gaan? Moet je een goede reden voor hebben. Als met de dood alles uit is enzovoort, dan heb je geen goede reden dus, hè? Waarom zou je dat dan doen? Waarom zou je de dood ingaan als dat het eind van de weg is? Waarom zou je dat doen? Er is geen reden voor. Nee, hij ging die weg vanwege de vergelding des loons. Oftewel, vanwege de heerlijkheid, zegt Hebreeën 12, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En het heet hier ook niet voor niks. Dat gevoelen zij in u het welk in Christus Jezus was. Want hij die die gezindheid had, is inmiddels Christus Jezus. Oftewel, hij is degene die verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar leidt die weg naartoe. De weg naar beneden, waar leidt die toe? Omhoog. Dat is de enige weg om omhoog te komen. Je zou zeggen, je moet een aanloop nemen. Hè? Eerst achteruit om dan een flinke aanloop te nemen. Maar zo ongeveer is dat. Hè? Men moet vernederd worden om vanuit de vernedering omhoog te kunnen. De weg naar een nieuwe schepping, de weg naar een eeuwig leven gaat door de dood. Men kan er niet zelf naar streven. Ja, men kan het wel doen. Dat is volkomen zinloos. De weg gaat naar beneden. En pas daarna wordt men verhoogd. Zonder gesproken over Exodus 14, waar Israël uitgeleid wordt uit Egypte. En dan zouden ze normaal gesproken gegaan moeten zijn via de weg langs de Filistijnen. Normaal gesproken zouden ze dus naar de Filistijnen gegaan zijn, dat is het eigenlijk. Maar dat gingen ze dus niet. Maar in plaats van naar het noordoosten te gaan, trokken ze naar het zuidoosten. Er was totaal de verkeerde kant op. En de farao zag het ook meteen. Die zegt, die gaan de verkeerde kant op. Die lopen daar helemaal vast, want die komen daar straks bij die zee uit. Die Schelzee. En bij de woestijn, dan zitten ze tussenin geklemd. En dan pakken we ze. Ja, want ze moesten eigenlijk naar de Filistijnen. Maar farao zei, nee, nou gaan ze die kant op. Maar nou gaan ze naar de... Nou ja, zo was het eigenlijk. Een doodlopende weg, mensen. Naar de zee, naar de dood namelijk. Dat zou normaal niet de weg geweest zijn. Naar het denken van de natuurlijke mensen zou men een andere kant op moeten. Maar we moesten wel degelijk zuidwaarts. Naar beneden dus. Want die zee die geacht wordt de mens tegen te houden. Die zee die een beeld is van de dood. Die zee opende zich. Zo was het. Want Mozes strekte zijn hand uit. Zoals de Heer Jezus dat later deed. Bij wijze van spreken dan. Hè? Want de dood werd overwonnen. Dat is precies wat Hebreeën 2 zegt over de menswording van de Heer Jezus. Waarom werd hij minder dan de engelen? Waarom werd hij vernederd? Opdat hij zou sterven en door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is wat er staat. Een weg naar beneden, omdat het de enige toegang is naar de weg omhoog. En dat is de weg die de Heer Jezus ging. Hij is in gedaante gevonden als mens en heeft hij zichzelf vernederd en dus eigenlijk verder vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, want als hij niet geloofd had gewoon in het woord, als hij zich daar niet op beroepen had, zou men hem niet gekruist hebben. Wat dacht u, wat zo'n aardige man? Een zegen voor de volksgezondheid? Of niet? Wat hadden ze tegen hem dan? Toch alleen dat hij het woord hanteerde en zei, jullie leren wel wat jullie doen, maar hier staat, God heeft gesproken, ken je het woord niet? Heb je dan nooit gelezen, zei hij bij gelegenheid, hè? En wat betekent dan dit en dat enzovoorts? Het woord. En dat irriteerde deze godsdienstige mensen. En ze hebben hem gedood. Godsdienstige mensen hebben de gelovigen gedood. Dat was ook niet voor het eerst. Want de eerste mens die stierf was een gelovige die gedood werd door een godsdienstig mens. Ja, ik heb het over Kain en Abel, zeker. Want Kain was ook een godsdienstig mens, hoor. Bracht ook een offer. Hij zal er wel een filosofie bij gehad hebben van hoe het moest. Hij zal het woord van God ook wel aangepast hebben aan de normen van de tijd. En hij bracht een erg mooi vroom offer. Men vindt het dan nodig om een eigen godsdienst uit te denken. Maar het leidde tot de moord op de gelovigen. Nou, en zo is het nog steeds. Zo is het altijd gegaan. Zo is het in de geschiedenis van Israël gegaan. En zo ging het dus met de Heer Jezus. De gelovige werd gedood door de godsdienstige mens. Maar niettemin, hij geloofde en leefde eruit. Daarom staat er, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Een vernederende dood. Niet dood zomaar, maar inderdaad de marteldood, zoals we dat zouden noemen. En dan staat er, en dan gaat het verhaal de andere kant op. Want als men in de dood is, dan vindt men daar de weg omhoog. Namelijk, daarom, let op het daarom. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Waarom? Omdat hij het geen roof geacht heeft om zichzelf te vernederen tot het uiterste. Hij werd uitermate vernederd. Tot deze vloekdood aan het kruis. En daarom heeft God hem eveneens uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven, een reputatie, een naam gegeven. Of eer gegeven, want zo kun je het zelfs vertalen. Een naam gegeven welke boven alle naam is. Want de reputatie van de Heer Jezus Christus staat overal boven. En zijn naam is de hoogste in de hele schepping. Opdat in die naam, in de naam van Jezus, zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn. Kijk, hier was het de Heer Jezus die de uiterste vernedering onderging. Opdat vervolgens ieder ander zich zou vernederen voor hem. Ja, aan het eind van de rit. Later. In de opstanding, of hoe het maar heten mag. Want dat is de gedachte. En nou staat er dat dit gevoelen wat in Christus Jezus was en wat tot deze dingen leidde, dat gevoelen zou ook zijn in de gelovigen. Dat betekent dus inderdaad dat wij onze blik zouden gericht hebben. Ja, inderdaad, Hebreeën 12, op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Degene die ons voorging. En die wel tot bloeders toe heeft tegengestaan. Tegen het ongeloof van zijn dagen. En die toch bleef vasthouden aan het woord van God. Op hem zouden wij onze blik richten. Oftewel, ook wij zouden onze verwachting stellen op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Romeinen 8. Of nog anders, ook wij zouden als gelovigen moeten zien op de vergelding des loons. Oftewel op de heerlijkheid die ons voorgesteld is. Want wat hier verteld wordt, is niet alleen dat de Heer Jezus deze weg ging, want dat wisten we eigenlijk al. En deze Filippenzen wisten dat uiteraard ook. Maar wat hier verteld wordt, is dat dezezelfde waarheid ook van toepassing is op de gelovigen in het algemeen. Als het op deze gelovigen, Christus Jezus, van toepassing was, dan is het ook op alle gelovigen van toepassing. Hij is het voorbeeld wat we na zouden volgen. En daarom zegt de apostel bij een andere gelegenheid, het was dus Romeinen 8, dat een leider van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het is een universele Bijbelse waarheid. Dat namelijk Gods weg de weg is door de Schelfzee. Of door de Jordaan. Of zelfs door de zonvloed. Ik spreek over Noach uiteraard. Of door de Nijl, dan heb ik het over Mozes. Maar in ieder geval een weg door de vernedering. De weg gaat omlaag. Om de eenvoudige reden dat men moet geleerd hebben om zich te vernederen. Om te kunnen luisteren naar een ander. Zelfs kleine kinderen hebben de neiging om zo gauw ze maar geluiden uit kunnen brengen. Om hun ouders en hele omgeving naar hun woorden te zetten. Iedereen moet luisteren en doen wat er gebeurt. Als je ooit het bandje hoort van de doopdienst van de afgelopen zondag, dan hoorde hij nadat ik twee mensen heb mogen dopen, hoorde hij mijn kleinzoon roepen, nou ik, nou Ruben. Zo gaat dat, hè. Meteen opdrachten verstrekken enzovoorts en niet gepasseerd willen worden enzovoorts. Dat is de natuurlijke mens. We lachen erom en ik natuurlijk ook. Maar toch, dat zit erin. En wat een mens inderdaad moet leren, is zich te onderwerpen aan een ander. En in de eerste plaats natuurlijk aan God zelf. Maar als dat gebeurd is, dan zal hij ook minder moeite hebben om zich de mindere te achten van een broeder of zuster. Dit vinden er weinig consequenties. Maar het gaat ook niet in de eerste plaats om wat hij doet. Het gaat in de eerste plaats om hoe hij denkt en hoe hij anderen ziet. Kijk, anderen hebben de Heer heus niet gezien. Die hebben ook de Heer Jezus niet beoordeeld als iemand die zo nederig was. Die hebben ook gezegd, wat is dat een arrogante man. Wat een eigenwijze kerel, zeg. Hè? Die komt hier zo de tempelplein op en die meent meteen al die tafels te moeten omgooien. En citeert er daar bijbelteksten bij. Dat is een godsdienstwaanzinnige of zoiets, hè. En wie is die man eigenlijk wel dat hij hier staat te preken of dat hij hier staat te dopen? Dat vragen ze ook aan hem. Wie bent u? Waarom doet u dat? Waar zijn uw papieren? Waar haalt u het recht vandaan om dat te doen? Dus ze hebben dat een arrogante man gevonden, gewoon ze hebben hem niet uit kunnen staan. Maar wij weten uit het woord dat het bij de Heer precies andersom was. Dat is een beoordelingsfout. Maar wij weten hoe de Heer werkelijk dacht. Wij kennen diezelfde Heer die de tempel reinigde en die zo tekeer ging in de tempel, als degene die naar die tempel of naar Jeruzalem kwam en weende over de stad. Zijn gevoelens werden hem te machtig bij diezelfde gelegenheid. En het een sloot het ander niet uit. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Maar daarom was het nodig om met kracht het woord Gods te hanteren en dus ook met kracht daaruit te leven. Ongeacht dat die weg inderdaad zou leiden tot de dood. Maar dat is wel een gelovige wat voorgehouden. Wat hoorde ik van de week nou toch weer? Oh, nou hadden we weer dat is trouwens iets ouds. Nou hadden we weer uitgevonden dat om de Heer te dienen moeten wij, ik geloof wasmiddelen, maar ik weet niet meer wat het was hoor. Moeten wij wasmiddelen verkopen? Moeten wij voor 200 gulden een voorraad aanschaffen? Die moeten we verkopen aan onze broeders en zusters met aanzienlijke winst voor de fabrikant. En daar doen we de Heer een goed werk mee, want hoe harder wij nou werken, hoe meer wij de Heer dienen, want we moeten goed rentmeester zijn, dus de Heer zal ons zegenen. En als we weinig verkopen, komt dat gewoon omdat we gebrek aan geloof hebben. Hoe vindt u die? Ik ken ze nog sterker. Een nog sterker verhaal is, u moet uw geld, moet u zoveel mogelijk van aan de Heer geven. Dat kunt u dus bij mij inleveren. Nee, niet bij mij, maar dat werd dan gezegd. Hè. Dat is toch niet. Maar dan kunt u dan bij mij, en dat is ongeveer de gedachte, kunt u ons geven. Wij zorgen dat het bij de goede doelen terechtkomen. Wij hebben een grote strijkstok. Nee, daar stond het niet. Nou ja. Maar in ieder geval, en want de Heer heeft de blijmoedige gever lief. En hoe meer u geeft, hoe meer de Heer u zal zegenen. Dus als u nou van het jaar begint met 5000 gulden te betalen, kunt u volgend jaar makkelijk 7500 gulden, enzovoorts. U lacht erom. Ik ook. Maar daar krijg ik echt wel eens gewoon vragen over. Ik loop nooit tegen zulke mensen aan, hoor. Tegen zulke gedachten. Maar daar hebben mensen problemen mee. Die hebben dat gehoord. Die is dan op hun ingewerkt enzovoort. Dus uit Amerika komen overwaaien enzovoort, weet u wel. Maar niet met dat soort gedachten. Gedachten namelijk dat de gelovige per definitie oergezond zou zijn. Kerngezond, weet u wel. Want ziekte is een gevolg van de zonde en dat is toch weggedaan. Dus de mensen zijn, gelovigen zijn in de eerste plaats kerngezonde mensen, bruisen van energie. En bovendien zou de Heer hen zegenen. Prosperity gospel noemen ze dat. Dat wil zeggen, ze moeten ook nog rijk zijn ook. En als ze na verloop van tijd, als ze mijn leeftijd bereikt hebben. Ik ben de tel kwijt. Maar goed, als ze mijn leeftijd bereikt hebben, moeten ze inmiddels schat hemeltje rijk zijn. Anders mankeert er wat aan hun geloofsleven of ze zijn te laat begonnen. Dat is echt waar, dat wordt gepredikt. Maar dat is niet de Bijbelse boodschap. Wat de Bijbel ons leert, is dat de gelovige niet verhoogd zou worden, maar dat hij vernederd zou worden. Het heeft trouwens niks met zijn aardse welstand te maken of zo. Maar het heeft wel met zijn gevoelens te maken, met de positie die hij inneemt. Hoe hij over zichzelf en over hoe hij over anderen denkt. Hoe hij dus over de Heer denkt en hoe hij over de gemeente denkt, de gelovigen, en ook hoe hij over zondaren denkt enzovoorts. Wat de gelovige moet ontwikkelen is niet de gedachte dat het hem goed zou moeten gaan. Wat de gelovige wel zou moeten ontwikkelen is de gedachte dat de wereld vol zit met zondaren die nog ergere zondaren zijn dan hij zelf. Of die nog meer zitten te springen om een Heer die hen zegent dan hij zelf. Dat is de gedachte. En de zegeningen die ons gegeven zijn, zijn inderdaad alle geestelijke zegeningen, maar het zijn wel geestelijke zegeningen. En niet in de wereld en niet in ons, maar in Christus. Efeze 1 vers 3. Dat is Bijbelse boodschap. En als de Corinthiërs de gedachte hebben dat ze hoogmoedig kunnen zijn, menen zich dat te kunnen permitteren en zelf hun normen te kunnen stellen, zelf hun eigen regels te maken enzovoort, dan zegt de apostel Paulus, het is precies andersom mensen. We hebben geen reden om ons te verheffen. Integendeel, we hebben alleen redenen om ons te vernederen, om te dienen. Om te dienen zoals de Heer dat doet. En de gedachte die daar aan vastzit, die weliswaar hier niet al te zeer naar voren komt, maar de gedachte die er wel degelijk aan vastzit, is dat de Heer weliswaar uitermate verhoogd is, maar dat die uitermate verhoogde Heer nu aan de rechterhand Gods, met die positie ver boven elke overheid en macht enzovoorts, dat diezelfde Heer van zijn koninklijke macht nog steeds geen praktisch gebruik maakt. Integendeel, want in de praktijk kennen wij hem niet eens als de koning, maar in de praktijk kennen wij hem als de hoge priester. Die zich gewijd heeft, letterlijk, die zich gewijd heeft en dus beperkt heeft in zijn werk. Hè? Die zich gewijd heeft aan de roeping van de gemeente, de roeping en heiliging van de gemeente in onze dagen. Met andere woorden, als u een gelovige bent en dus behoort tot de gemeente, dan is het zo dat de Heer zich gewijd heeft aan de taak om u te reinigen. Om u te begeleiden. Ja, de Heer zelf heeft zich in de eerste plaats in dienst gesteld van de gemeente. Daarbij heeft hij zelfs afgezien van de openbaring van zijn koninkrijk in deze wereld. Wel, het mag dan zijn dat hij officieel gezeten is aan de rechterhand Gods en daar verhoogd. Dat is ook zo. En hij heeft ongetwijfeld alle heerlijkheid ontvangen die hij van zijn vader zou ontvangen. Maar het is niet zo dat hij die heerlijkheid ook daadwerkelijk openbaart. Integendeel. De schrift leert ons dat de Heer die heerlijkheid juist verborgen houdt en bewaart tot een later tijdstip, na de opname van de gemeente uiteraard. Terwijl hij zich in deze bedeling heeft overgegeven, dat woord wat er gebruikt, heeft overgegeven aan de gemeente of ten behoeve van de gemeente. Zodat het verhaal van de Heer die nederig is en die optreedt als de dienstknecht, als de vernederde, dat verhaal dat heeft dus een vervolg. Want dat verhaal heeft dus ook een vervolg nadat hij verhoogd werd. Dat is ook wat de Heer aankondigt in Johannes 13. Als hij de voeten van zijn discipelen was. En zegt, ja, jullie noemen mij meester en heer. Dat ben ik ook inderdaad, ja. En hij zegt het zelfs vooruitgrijpend op zijn opstanding en hemelvaart. Maar je leert van mij dat je nederig zou moeten zijn. Een dienstknecht, jullie dienen mij en noemen mij heer. Wel, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En de Heer zelf deed op dat moment het dienende werk, het nederige werk van het reinigen van de voeten van zijn discipelen. En wat wij daarvan leren is inderdaad dat wij net als de Heer nederig zouden zijn en zouden weten dat onze taak ligt in de gemeente. Dat wil zeggen dat wij een dienende taak hebben in de gemeente en dat die dienende taak, naarmate wij die ook inderdaad behartigen, dat die dienende taak ook tot gevolg zal hebben dat wij verheerlijkt zullen worden vervolgens met Christus. Ik weet niet of het een sterk argument is om dan deze dingen te doen, om daaruit te leven. Maar in ieder geval is het een argument. Het belangrijkste argument is natuurlijk dat de gezindheid van Christus in ons zou zijn. En ongeacht wat er de consequentie van is, ongeacht het loon wat wij ervoor zouden kunnen ontvangen, ongeacht die dingen zouden wij ons moeten aansluiten bij de Heer. Die toen hij hier op aarde leefde, als mens, en als deel zelfs van deze oude schepping, net als wij, in dit oude lichaam, zich in dienst stelde van zijn Heer, zijn Vader in de hemel. Dat is wat van een gelovige verwacht mag worden. Dat wat er ook belangrijk is in ons leven, het is nooit zo belangrijk als het werk des Heeren. Wat van ons verwacht wordt, is natuurlijk dat we ons straatje schoonhouden en zorgen dat de Rijn schoon blijft en niet te veel uitlaat gaat. Dat zal allemaal best, ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat meen ik ook, natuurlijk, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Maar als dat de hoogste taak is van de mens, de hoogste roeping van de mens is, dan is het droevig met hem gesteld. Want hij heeft een deel gekregen aan een veel hogere roeping. De roeping is namelijk dat wij inderdaad ons zouden conformeren aan de wil van God. Dat wil zeggen dat ook wij zouden zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Of, Heer, wat is uw wil? Want ik wil graag uw wil doen. U vindt dat ook in Romeinen 12, waar staat dat we veranderd zouden moeten worden. Door de vernieuwing van ons denken, de vernieuwing van ons gemoed, zegt zelfs de Statenvertaling, dat heeft met die gevoelens te maken, opdat wij zouden beproeven en verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Waarom moeten wij dan die wil van God kennen? Om hem te dienen. Om ons aan die wil te onderwerpen. En om onze eigen wil apart te zetten. Opzij te schuiven. En inderdaad, om ons te onderwerpen aan hem die onze Heer en onze Meester geworden is. De consequentie van ons behoud, de consequentie van onze zaligheid is inderdaad dat wij weliswaar leven, maar dat wij leven niet meer voor onszelf, maar leven voor degene die ons uit de dood heeft opgewekt. 2 Korinthe 5. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid. Het heeft niks te maken primair met de wereld om ons heen. Het heeft in de eerste plaats te maken met de positie die wij innemen als gelovigen ten opzichte van onze redder, onze heiland, onze hoge priester. Kortom, onze meester en ons heer. Ons hoofd. Dat is de eerste verantwoordelijkheid. En hoe dat er dan met andere dingen uitziet, wel, ik heb u al gezegd, dat is voor alle gelovigen verschillend. Maar deze gezindheid dient er te zijn. En daarom is van belang dat we dit schriftgedeelte begrijpen. En dat we ook begrijpen inderdaad dat het niet zomaar een doodlopende weg is, maar dat er inderdaad beloning is voor degene die zich van nee, het is een bijbelse, een goddelijke, een geestelijke wet die zegt dat verhoging er is alleen na vernedering. En wanneer er geen vernedering is, is er gewoon een doodlopende weg. Dat wil zeggen een weg die uitloopt in de dood. De Bijbel is er vol mee, vanaf de eerste bladzijde. Daarom zegt de apostel hier ook aan het slot van dit gedeelte van vers 5 tot en met 11, zegt hij in vers 12, alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij altijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn tegenwoordigheid, maar ook in mijn afwezigheid, of eigenlijk niet alleen in mijn aanwezigheid, maar ook in mijn afwezigheid, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waarbij die zaligheid van vers 12 niet is de behoudenis als zodanig, niet is het in de hemel komen of zo, of het wedergeboren worden. Integendeel, tegen wie worden deze dingen eigenlijk gezegd? Ja, tegen mensen die al zalig zijn dus eigenlijk, hè? Tegen gelovigen. Die mensen zijn al wedergeboren. Maar het gaat er niet om het nieuwe leven, dat ze dat zouden kunnen verdienen, of bewerkstelligen, of bewerken, of als loon zouden ontvangen. Dat kan trouwens ook niet. De genade geeft Gods, dat is het eeuwige leven. Om de klemtoon eens een keer anders te leggen. Dat wil zeggen, eeuwig leven is een genade geeft Gods. Dat kun je niet verdienen. Maar als je eeuwig leven hebt ontvangen, kun je dat leven wel gebruiken om wel degelijk loon te ontvangen later. Wat moet je daarvoor doen? Je lichaam stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Romeinen 12. Ter beschikking stellen aan die Heer die woning gemaakt heeft in het lichaam en die dus dat lichaam ook inderdaad gebruiken kan. En de bedoeling is dus dat de gelovige zowel zaligheid bewerkt of zaligheid ontvangt als beloning voor werk. Dat is ook zo. Maar die zaligheid is niet het eeuwig leven als zodanig, maar spreekt over het loon wat de gelovige eventueel zou ontvangen. Wat dacht u waarom iemand eigenlijk leven ontvangt? Waarom heeft God leven geblazen in deze oude schepping ooit? Wel, omdat die schepping hem zou dienen. Nou, waarom denkt u eigenlijk dat we nieuw leven hebben ontvangen? Waarom zijn we een nieuw schepsel in Christus? Maar opdat we hem zouden dienen, staat letterlijk zo in 2 Korinthe 5. Namelijk dat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die hen uit de doden heeft opgewekt. En 2 versen verder of 3 versen verder staat. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Want dat nieuwe schepsel, die nieuwe schepping is er om die Heer te dienen. Dat is de enige echte vervulling van ons leven. Daarom hebben we leven ontvangen. Niet opdat we alleen maar behouden zouden worden of een nieuwe schepping zouden zijn. Dat is geen doel op zich. Het bestaan, het leven in die nieuwe schepping, dat is het doel waarom het gaat. Namelijk dat die schepping zou zijn, of die nieuwe schepping zou zijn, tot eer van God. Dat is wat men zou moeten doen. Men zou zich inderdaad met vrees en beven moeten onderwerpen aan die Heer. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Zo gaat dat. De gedachte is daarbij dat de wil om de Heer te dienen door de Heer zelf in ons gelegd wordt. En de bedoeling is dus dat wij ons daartegen niet verzetten. Ik weet niet of u zich kunt herinneren de dag dat u tot de Heer kwam. O blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Toen wilde u toch de Heer dienen, of niet? Ik zou bijna zeggen, waarom is het nou veranderd? Maar dat bedoel ik niet. Ik ga er niet vanuit dat het veranderd is. Maar laat ik dan zo zeggen, het is vanzelfsprekend dat het niet verandert. Als het wel verandert, komt dat omdat er in u iets is wat zich daartegen verzet. Dan weert u dat af en zegt u, ja, de Heer dienen, maar ik heb nog een paar andere dingen, had ik ook al op het programma. En dat moet ik toch ook nog maar eens doen, hè? Enzovoorts. Nee, het gaat erom dat men zich daar niet tegen zou verzetten. Het is God die in uw werk beide het willen, dat wil zeggen de gedachten alleen al, het idee om iets te doen, heeft dus met het denken te maken. En het werken, maar dat heeft met het doen te maken. Dat wil zeggen, als men de Heer wil dienen, dan zal de Heer ook u in staat stellen om dat te doen. Ja, ik kan het u niet beter uitleggen. Ik kan moeilijk mezelf als voorbeeld stellen, dat kan ik toch niet doen. Ik weet niet hoe het bij u gaat. Ik weet hoe het bij mij gaat, maar daar hebben u waarschijnlijk niks aan. De normale gedachte is deze, dat als we werkelijk de Heer willen dienen, geeft de Heer ons ook de gelegenheid om hem te dienen. Al moet ik erbij zeggen, dat als wij de Heer willen dienen op onze wijze, dat wij precies in gedachten hebben, ik wil de Heer wel dienen, maar zo komt wel eens wezen dat u daartoe nooit de gelegenheid krijgt. Nee, dat weet ik ook niet zeker, maar dat is over het algemeen wel de gang van zaken. Men zal zich aan de Heer moeten overgeven, of niet. Eén van twee. En dat kan je alleen maar onvoorwaardelijk doen. Je kunt alleen een Heer dienen als je aan die Heer onderwerpt. Ik heb altijd geweten dat ik de Heer zou dienen, maar ik heb altijd gedacht, het bestaat niet dat ik voor die mensen sta te praten. Want ik vind dat zo vervelend, dat praten, die samenkomsten duren wel 1 uur 37 minuten inmiddels. Of zo. Dat duurt allemaal zo lang, dat lijkt me niks. En bovendien kan ik niet zo lang praten. Dat vond ik niet leuk genoeg. Dat heb ik altijd ver van me af gedacht, het moet op een andere manier, wel voor de Heer dienen, maar het moet dan toch op een andere manier. Dit kan ik niet, dat zie ik niet zitten. En ik ben waarschijnlijk degene die hier het langste door staat te praten tegenwoordig. En dat is overal zo. Onvoorstelbaar, maar het gebeurt wel. Ging zo of helemaal niet. Zo is het nou eenmaal. Nou, zo is dat. Men moet zich namelijk onderwerpen aan de Heer. En hij zal de gelegenheid geven om hem te dienen. Op welke wijze dan ook. Ja, op uw wijze. Dat wil zeggen op een wijze die u past. Die de Heer u op maat gesneden heeft. Dat wel, maak u zich niet bezorgd. Maar wel naar zijn wil en niet naar de onze. Daar gaat het om. Dat is echt waar. Dus je vraagt, Heer, ik wil u dienen, maar geeft u me de mogelijkheid om dit of dat te doen, enzovoorts. Dat wordt niet wat. Maar wat wel wat wordt, is dat de Heer u de gelegenheid geeft. En u test op uw bereidwilligheid. Daar is wat te doen. Doet u het dan ook? Of zegt u, nou, dat is mijn kleur, sorry, ik kom er nou niet uit, of ik had al een andere afspraak, zoiets, hè. Daar gaat het om. Onderwerping namelijk. Nederigheid. Als je de Heer wil dienen, de Heer bepaalt hoe. De Heer bepaalt ook waar. De Heer bepaalt hoe laat. Zo is dat nou eenmaal. Want wij zijn niet ons eigen eigendom. Want dat gevoel was inderdaad in de Heere Jezus. Het kwam nooit gelegen, maar de Heer zei, ik kom. En toen het de tijd was, kwam hij ook inderdaad en ging ook inderdaad die weg. Hij had wel een eigen wil en zei, liever niet, liever anders, maar, enzovoorts. Hij had ook zijn zorgen. Hij was ook degene die het niet zag zitten af en toe en dus in de eenzaamheid zocht en op de berg ging zitten om te bidden. Ja, om los even te zijn van alles om hem heen te praten met zijn vader in de hemel. Mensen heeft dat nodig. Hij ook. Ja, betekent dat hij er toch moeilijkheden mee had, of niet? Hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij. Hij had ook een andere levensweg kunnen kiezen. Hij heeft ook zijn gevoelens gehad, net als wij. De angsten, net als wij. Onzekerheden waarschijnlijk ook, net als wij. Maar met één grote zekerheid, dat is die van de schriften. En dat komt er dan ook altijd uit. En die hebben hem geleid, de weg die hij gaan zou. Je kunt zeggen, die weg leidde tot in de dood, dat is waar. Maar je kunt beter zeggen, die weg leidde naar het leven, namelijk tot de troon Gods, tot de uiterste verhoging. Wel, als wij ditzelfde gevoel hebben, ons aan dezezelfde dingen onderwerpen, dan betekent het ook inderdaad dat ook wij met Christus verheerlijkt zouden worden. Wat daarvoor nodig is, is inderdaad, vers 14, doet alle dingen. Welke dingen? Die je broeders en zusters u opdragen? Nou, het zou kunnen, maar dat is het niet in elk geval, hè? Welke dingen? De dingen waar de Heer u de gelegenheid voor geeft. Doet al die dingen. Zonder brommen, men vertaalt dat met murmureren, maar het betekent gewoon brommen, hoor. Zonder brommen en zonder verder overleg. Vertaald met tegenspreken, maar het is gewoon overleg. Zonder redeneren. Want dat heeft geen zin. Dus de Heer u wat laat doen, bent u verantwoordelijk om dat ook inderdaad te doen. Enig overleg met anderen helpt u niks. Enig overleg met uzelf helpt u niks. Het is uw verantwoordelijkheid. En de kracht die je ervoor nodig hebt om de Heer te dienen, die ontleent u ook niet aan uw broeders of zusters, maar die ontleent u ook aan de Heer die die kracht geeft. Want dat is de test van de gelovigen. Of je wenst te leven uit de kracht van de Heer. Daar gaat het om. Dat is wat de apostel Paulus tegenkwam. Die min of meer door de Korintiërs vernederd werd, want zo was het wel degelijk. Die hadden helemaal geen hoge dunk voor Paulus. En Paulus bad erover tot de Heer. 3 maal, dat is vrij veel, denk ik altijd. En toen zei de Heer, nee Paulus, zo gaat het niet. Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus zei Paulus vervolgens zal ik roemen in zwakheid. Wat een vreemde uitdrukking is natuurlijk. Weinig begrepen uitdrukking ook, maar het is inderdaad de Bijbelse gedachte. God gebruikt diegenen die nederig genoeg zijn om zich te onderwerpen en die zwak genoeg zijn om een beroep te doen op de enige die kracht kan geven, die kracht ook beloofd heeft. Dat is de positie van de gelovigen. Een weg die leidt tot heerlijkheid, maar een weg die nu nog leidt door de nederigheid. En nederigheid niet alleen in relatie tot de wereld door wie een gelovige verworpen wordt, maar ook nederigheid in relatie tot medegelovigen. Het is nou helemaal zo. Die elkaar ook zo slecht begrijpen. Die elkaar dikwijls ook zo slecht willen begrijpen. Want dat is natuurlijk ook zo. Die elkaar zo graag willen commanderen. En met de Bijbel in de hand menen het allemaal beter te weten. En u kunnen vertellen wat goed voor u is enzovoorts. Maar zo zit het niet. We kennen de Heer als degene die kwam alleen. En die op het cruciale moment, maar het is een woordspeling die ik niet bedoeld had. Maar die op het cruciale moment, het kruis betekent dat, hè, inderdaad alleen stond. Dus zo was het altijd. En ik moet zeggen, zo hoort het ook eigenlijk. Geloof is een persoonlijk geloof. U kent de uitdrukking dat wij de Heer hebben aanvaard als onze persoonlijke, onze eigen individuele verlosser en zaligmaker. Mensen worden niet gered door lidmaatschap van een kerk, maar door een persoonlijk, bedoeld is individueel, geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe denk je dat een gelovige dan verder leeft? Net zo. Individueel. Als van de Heer afhankelijk. En verder toeziend op elkaar. En elkaar dienend. In afhankelijkheid, niet van elkaar, maar in afhankelijkheid van de Heer. Zo leefde de Heer Jezus zelf. Zo dienen wij te leven. Als onderworpen aan Hem die ons beloofd heeft, die heerlijkheid die ook Christus nu heeft aan de rechterhand Gods. Dat is waarnaar wij uitzien. Dat is de weg die Hij ons ingewijd heeft. Dat is de weg die wij na zouden volgen. En Hij is ook de enige weg, het enige voorbeeld wat we na zouden volgen. Wij zien niet op elkaar. Wij zien alleen op de Heer. En de gezindheid, gevoelens, zijn die dingen die in ons leven, omdat het woord Gods, het woord van Christus, in ons woont. Waardoor we Hem hebben leren kennen. Waardoor we misschien iets van Hem hebben leren begrijpen. En waardoor wij ook Hem zouden navolgen. In geloof, op een weg die leidt tot heerlijkheid. Amen.